Ja, André Krauwel, goedemorgen.
Hele goedemorgen.
Je bent politicoloog, werkt vanuit de Vrije Universiteit met het onderzoeksinstituut Kieskompas. Kun je die formule nog even toelichten? Want jullie werken eigenlijk in opdracht van Trouw aan dit Kieskompas.
Ja, dat klopt. Ik ben als wetenschapper al heel vroeg geïnteresseerd geraakt in hoe je via het internet eigenlijk onderzoek kunt doen. Hoe kun je de opinies van mensen nou duidelijk krijgen? Want ik wilde heel graag weten waarom mensen eigenlijk op bepaalde partijen stemmen. Dat wisten we eigenlijk helemaal niet. En mijn docenten konden me dat ook niet vertellen, want toen ik ging studeren was surveyonderzoek nog in de kinderschoenen. Ik werkte wel bij Maurice de Hond interviewbureau, maar dat was aan de telefoon. En ik zag al heel snel dat het internet een ontzettende mooie manier was om heel veel mensen te bereiken en veel meer mensen allerlei dingen te laten invullen. En dan hoef je ook niet allemaal één voor één te bellen. Hè? Ze kunnen dat tegelijk doen. Dus ik dacht, wauw, ik moet het internet op. Heb toen Kieskompas bedacht. Ik werkte aan de Vrije Universiteit, dus mijn universiteit heeft toch gezegd, nou, laten we dat samen dan als een onderneming doen. En dan word jij daar directeur van, André. Dan ga jij dat een paar jaar doen en uitbouwen. En Trouw heeft als mediapartner, want je moet het ook bekendmaken, Trouw heeft als mediapartner meegefinancierd aan de ontwikkeling van de eerste versie, omdat er voor hen journalistieke waarde in zat. We hebben toen ook een mooie mediaprijs gewonnen, de Tegel, omdat ik samen met mijn collega bij Trouw, Bas de Vries, die samen met mij de eerste heeft gemaakt, hebben wij uit die data van het Kieskompas proberen in de hoofden van mensen te kijken, hoe beleven zij zo'n verkiezing nou, wat bepaalt nou waar ze op gaan stemmen. Dus wij gebruiken die data wetenschappelijk, maar het is ook datagedreven journalistiek, dus waar je in de journalistiek hele mooie gegevens kunt gebruiken van wetenschap. Dat was eigenlijk het idee, om dat allemaal bij elkaar te brengen. Dus vandaar dat een universiteit en een mediapartner Trouw gezamenlijk dan leiden tot een bedrijf wat probeert dat niet alleen in Nederland in alle verkiezingen, maar ook in 50 andere landen, niet alleen kiezers te helpen, maar ook dan wetenschappers meer inzicht te geven in waarom mensen op bepaalde partijen stemmen. En of het wel zo is dat partijen de bevolking bijvoorbeeld goed vertegenwoordigen. Dat is belangrijk.
Ja, inderdaad. Op welk moment is Kieskompas in de lucht gegaan voor deze verkiezingen?
Wij gaan altijd ongeveer een week of vijf in de lucht voor de verkiezingen. Omdat vaak mensen heel veel mensen nog helemaal niet bezig zijn met de verkiezingen als je dat veel te lang van tevoren doet. Plus we hebben ook heel veel tijd nodig omdat wij al die partijen op al die stellingen moeten plaatsen. Dat doen we ook met bewijsvoering vanuit hun programma. We hebben contact met al die partijen, omdat als iets niet duidelijk is, en dat gebeurt vaak in die programma's, dan moeten we dan aan die partijen toelichtingen vragen, andere teksten. En dus dat is heel veel werk om dat te maken. We zijn er vaak een half jaar mee bezig voordat Kieskompas online staat. Dus we hebben ook gewoon die tijd nodig tot ongeveer 4-5 weken voor de verkiezingen. Overigens is dat niet erg, want de meeste mensen, dat weten we misschien niet allemaal met z'n allen, maar de meeste mensen beslissen pas in de laatste dagen voor de verkiezingen. Er zijn wel een aantal mensen die heel lang van tevoren beslissen. Ongeveer 30-40% beslist lang van tevoren. Voor de campagne of heel vroeg in de campagne. Maar de meeste mensen kiezen pas echt. Hè, want die hebben een voorkeur voor 2 of 3 partijen. En die maken dat finale besluit pas in de laatste dagen. 30-40% in de laatste week. En op de laatste dag vaak nog 10-15% in de laatste verkiezingen. Ja. Hartstikke veel.
Ja, jullie zijn wetenschappers. Hè? Heb je dan ook in de gaten op basis waarvan zo'n laatste keuze wordt gemaakt?
Ja, je ziet heel duidelijk dat mensen vaak 2 of 3 partijen in hun hoofd hebben. Hè, dus bijvoorbeeld twijfelen tussen CDA en VVD nu. En dan zie je dat ze het Kieskompas gebruiken om die finale keuze te maken. En dan kijken ze ook naar inhoud. Want Kieskompas is puur inhoud. Dus dan kijk je waar partijen voor staan. Of je er dichtbij zijn. Je kunt dan ook kijken op welke thema's. Want die kun je aanvinken of uitzetten. Kun je kijken op welke thema's je dicht bij de partij zit. Dus als mensen voor zo'n keuze staan. Ze hebben eigenlijk 2 partijen of 3 partijen die ze nog wel goed vinden. Gebruiken ze Kieskompas om die laatste stap te maken. Maar in hun hoofden zit natuurlijk ook. Want zo werkt het in Nederland. Zit natuurlijk ook een tactisch deel van de stem. Want je wilt met je partijkeuze, je mag er maar eentje kiezen, een bepaalde coalitie mogelijk maken. Of de volgende coalitie een bepaalde kant op duwen. Denk bijvoorbeeld nu aan linkse kiezers. Er is heel veel twijfel onder linkse kiezers. Waarom? Omdat het onduidelijk is welke van die partijen de grootste wordt. In 2017 hebben ze Klaver de grootste gemaakt. Die ging niet in het kabinet zitten. Daar zijn linkse kiezers over gefrustreerd. Ze zijn misschien deels, maar misschien nog niet allemaal, hebben ze de PvdA vergeven dat hij tussen 2012 en 2017 in dat Rutte-kabinet te veel meegebogen heeft met de VVD. Dus welke partij wordt nu groot op links? Dat weten ze niet. En dus zie je dat ze inhoudelijk zijn ze het allemaal met een partij eens, of in hoge mate met twee of meer partijen eens. Maar die finale keuze gaat of mogelijke coalities en natuurlijk ook leiders. We weten bijvoorbeeld dat mensen op een partij stemmen, zeggen een anti-immigratiepartij, omdat ze dat zo belangrijk vinden dat de rest niet zoveel uitmaakt. Dat Wilders daarna iets anders doet op pensioenen, maakt niet uit.
Ja.
Als die maar zorgt dat de grenzen dicht gaan. Dus je hebt mensen, dat noemen wij de issue-kiezers. Dus die kijken alleen maar naar de richting waar ze in willen. En niet, die kijken niet naar 20 of 30 dingen en de mate van waarin ze het zijn. Eén ding is dan heel erg belangrijk. Nou, dat soort onderzoek doen wij met die gegevens die we in het kieskompas verzamelen.
Analyseer je dingen ook? Bijvoorbeeld, nu is er toch over het algemeen wel erg veel kritiek op VVD en CDA vanwege het coronabeleid. Vervolgens wordt de VVD toch rijkelijk beloond, zoals het er nu naar uitziet.
Je ziet dat de VVD enorm garen spint bij het feit dat ze, dat ze zowel de premier leveren, als ook dat die premier veel in beeld was in zo'n pandemie. Elke zoveel weken de huiskamer binnenkwam en als competent wordt gezien. En zeker omdat je dat vergelijkt met het CDA, waar die jongen het gezicht van was, minister De Jonge, en die deed het minder goed, heeft een aantal fouten gemaakt, en daardoor heeft Rutte relatief een hoge waardering onder Nederlanders. En we hebben dat gepeild. We hebben bijvoorbeeld gevraagd, vindt u dat Rutte premier blijft? En dan zie je ook dat heel veel mensen die CDA naar het CDA leunen, ook vinden dat Rutte gewoon een goede premier is. Je ziet ook dat wat het CDA nu probeert, is dat door Hoekstra een soort campagne te voeren. Die wil een soort, wat noemen we horse race, die wil een soort naast Rutte premierskandidaat zijn. Dat heeft D66 ook geprobeerd, maar dat is niet reëel. Er is nog geen echte race om het premierschap zoals dat bijvoorbeeld was in 2012. Misschien herinnert u zich dat nog. Rutte stond hoog in de peilingen en Samson was een onbekende leider, toen nog van de Partij van de Arbeid. Maar langzamerhand in de media werd hij de hele tijd uitgeroepen als winnaar, deed het goed in debatten, kwam goed over, had een verhaal, had een duidelijk profiel. GroenLinks hield ook een beetje van hem omdat hij uit de milieubeweging kwam. PvdA hield ook van hem omdat hij links was. En langzamerhand zag je zijn groei. En dan kwam hij in de buurt van Rutte aan zetten ze niet. Die kregen per dag soms één of twee zetels erbij, omdat er echt een race ontstond. En daarom kwamen die partijen ook bijna samen op 80 zetels uit. Ja. Maar dat is nu niet aan de hand. Er is nu een hele andere dynamiek, omdat er is de VVD, die krijgt een dubbele bonus. Die staat ver boven wat ze eigenlijk normaal zouden scoren op dit moment. Dat zien we gewoon. Veel meer mensen zeggen VVD, terwijl ze niet zo'n hoge voorkeur ervoor hebben. En dat komt omdat eigenlijk er een soort armoede op de rechterflank is van alternatieven. Het CDA, Hoekstra, is nog niet echt het alternatief. D66 is ook niet echt het alternatief. En op links staan alle partijen rond de 10, 15 zetels. Ja, wie gaat het daar dan Rutte moeilijk maken? Is daar een reële tegenpol op de linkerkant, waar je als linkse kiezer heel graag dan op wilt stemmen om dat volgende kabinet links te kleuren? Of misschien, hele wilde droom, een linkse premier. Daar gaat het gebeuren.
Je ziet bij de Partij van de Arbeid wat dingen omhoog, hè, in de peilingen. Dus zijn er cijfers van hoeveel mensen ongeveer uiteindelijk toch switchen?
Ja, dat zijn er. En je ziet inderdaad dat zo'n Ploemen, die dan nog voor veel mensen niet heel bekend is, maar natuurlijk wel kan leunen op het feit dat ze minister was, ze competent heeft kunnen laten zien dat ze competent is, ook een zeker profiel heeft. En dat helpt enorm. En we weten hoeveel mensen nog kunnen switchen, want we zien dat nog nooit zijn er zoveel zetels overgegaan. In de laatste 3, 4, 5 verkiezingen zie je dat het aantal zetels springt wel een beetje, maar echt snel is gestegen. Je zou kunnen zeggen dat je eigenlijk vanaf de jaren 90 echt gigantische sprongen ziet in het aantal zetels dat per verkiezing verschuift. En dus is het mogelijk dat zeker ook deze verkiezing zo'n 40, 50 zetels, misschien ook wel 60 zetels, gewoon nu nog niet beslist zijn. Misschien wel meer nog. En er hele grote verschuivingen mogelijk zijn. We hebben de laatste keer dat wij gemeten hebben, een paar weken geleden, toen wist nog ruim 50% niet echt wat ze gingen stemmen. En zelfs onder de mensen die zeiden, nou ik denk die, zat nog heel veel twijfel. En dat komt omdat we in onderzoek vragen we altijd, als er vandaag verkiezingen zouden zijn, wat zou je dan stemmen? Maar er zijn vandaag geen verkiezingen, als ze dat vragen. Die verkiezingen zijn pas over nu anderhalve week. En heel veel mensen twijfelen tussen twee of meer partijen. En Wat we zien is dat vaak de televisiedebatten en de manier waarop er in de media over gesproken wordt heel erg bepalend zijn. Dus mensen hebben een inhoudelijke voorkeur bij een bepaalde set partijen, een keuzeset. Maar uit die keuzeset maken ze een keuze op basis van tactische, deels tactische overwegingen en hoe ze de leiders vinden. En die rekensom van inhoud, leiderschap en hoe kan ik het volgende kabinet zoveel mogelijk mijn kant op krijgen.
Ja.
Dat is een heel ingewikkelde som die ze pas heel laat maken, pas in de laatste dagen.
Dat is wel een interessant spel, hè? Want zie je dan ook bijvoorbeeld, als jullie als team kijken wie er de dagen voor de verkiezingen het meest in beeld komen, zie je dat dan ook terug in de cijfers? Dat men juist als in een soort Tour de France positie kiest richting finish, als leiders van partijen?
Zeker. En wij zien ook die effecten. Je moet begrijpen, het is een beetje technisch, maar wij hebben een miljoenen mensen die naar het kieskompas komen. Dat betekent dat elke minuut, elke seconde, elke dag heel veel mensen op zitten. Dat betekent dat wij, een zogenaamd rolling sample heet dat. En dan kunnen we dus door te kijken naar die ontwikkeling in al die stemmen, en dat wegen we dan op een hele ingewikkelde manier, zodat elke moment het een beetje op elkaar lijkt. En dan kunnen we dus zien welke leider, want dat vragen we, wordt nou beter gevonden, meer competent gevonden. En wij zien dus al vrij snel in sommige data, analyses, welke leider steeds meer gaat aanspreken. Dus wij wisten bijvoorbeeld al 2 weken voordat iedereen dacht dat Samson kans maakte op premierschap, dat hij hele hoge ogen zou gooien, want hij was al aan het stijgen, heel sterk. Door debatten en door dat vooral, en dat is het belangrijkste, het cruciale is dat anderen positief over iemand spreken.
Ja.
Hem of haar een winnaar noemen. En dat zie je nu een beetje met Ploemen, die neemt dan een beetje afstand als PvdA. Die wordt dan een beetje als winnaar neergezet. Dat gaat alleen maar nog sterker worden. En want als Ploemen wint, dan wint Ploemen. En dan denken mensen op links, oh, Ploemen maakt het meeste kans.
Maar anderen hebben haar in positie gebracht.
Absoluut. En dat probeer je ook via de media, probeer je natuurlijk voor elkaar te krijgen, dat ze in de juiste debatten zit. En als ze dan wordt buitengelaten in een debat, dan ga je iets anders organiseren, waardoor die kiezers zien wat dat voor kandidaat is en wat die kandidaat kan betekenen. Dus dat absoluut, dat doe je vaak door diepte-interviews eerst te doen. En daarna in een aantal debatten heel duidelijk te laten zien wie je vrienden en niet zijn. En vooral belangrijk is dat de media op een bepaalde manier over je gaan schrijven. Journalisten op een bepaalde manier over je gaan praten. En natuurlijk ook mensen in je omgeving. Want we vergeten heel vaak dat het voor mensen heel moeilijk is, als ze niet heel veel van politiek weten, om een partijkeuze te verdedigen. De meeste mensen beslissen redelijk zelfstandig, maar luisteren naar mensen in de omgeving, luisteren naar wat er in de media gebeurt en gebruiken informatie, zeker in de laatste paar dagen, om een keuze te maken tussen partijen die eigenlijk al tot een beperkt aantal partijen die dicht bij hen staan, ideologisch gezien.
Wat ziet u nog verschuiven?
Er komt een heel groot strijd nog aan de VVD. De VVD zal nog dalen, denk ik, in de peilingen. Die rechtse kiezers gaan nog ergens anders landen. En ik denk het belangrijkste is dat linkse kiezers gaan kiezen. Linkse kiezers gaan één van de twee partijen kiezen, vooral tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. En ik denk dat Ploemen daar een klein voordeel heeft. Omdat men denkt dat Klaver misschien toch nog niet in een volgend kabinet gaat zitten. En men wil als linkse kiezer dat het volgende kabinet linkser wordt dan nu. En Ploemen is dan voor velen een goede keuze. Dus ik denk dat je daar nog enorme dynamiek ziet.
Die zou een verrassing kunnen worden.
Ja, maar het hangt af van hoe ze dat doet in de aankomende debatten. En hoe ze zich daar positioneert ten opzichte van andere kandidaten. Daar zijn ze nu met de Partij van de Arbeid heel goed over aan het nadenken.
Interessante waarneming, want er werd heel veel gedaan over dat de Partij van de Arbeid bij een van de eerste debatten, geloof ik het eerste zelfs, er niet bij was, maar dat kan dan wel eens een keer in je voordeel uit gaan werken.
Als je dan nu terugkomt en er wordt gezegd, jeetje, wat stom dat die er niet bij was, moet je kijken hoe goed die is, dan heb je een enorm voordeel.
Ja. Goed. Hartelijk dank voor al deze informatie, André.
Graag gedaan.
Ja. Tot een volgende keer en heel graag, want de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Daar gaan we ook, als het mag, een keer voor bellen.
Absoluut, zeker weten. Zeker als we een van de gemeenten in de omgeving daar gaan een mooi kieskompas maken, dan kan ik er nog meer over vertellen dan ik normaal al kan.
Lijkt me heel interessant. Voor nu hartelijk dank, politicoloog André Krauwel. Dankjewel.